Is er nog altijd van in de Markgravenstraat nog? Wie was er nog bij in de Markgravenstraat? Is dat? Nee, in de Liesse, op de Liesseweg, ja. Ons plezier, ja. Ons plezier. Dat is nog altijd dezelfde. Ik ben van Hertals, ik ben van Hertals, moet ik zeggen. En ik ben hier al lang weg, maar ik oefen af en toe. Zo ken ik IK van Iveraans en hem ik iets van A aan. En dat, zo blijft dat wel een beetje bij. Ik heb de gewoonte van niet lang te preken, maar dit is een uitzondering. Dus ik ben blij dat je net eventjes opgestaan bent, even de bloedvaten allemaal weer goed doorstroomd zijn. Want soms moet je een verhaal volledig vertellen. En ik wil ook een klein beetje interactief werken. Dus ik heb gezien dat het... ik heb Rudy net zien staan toen hij bad met zijn hand omhoog. Ik ga af en toe vragen om te antwoorden. Dus dat kan hier blijkbaar. Hè. Nog een anekdote tussendoor. Wist je dat Erik, dat hij vroeger Ros was? Dat weten we niet veel, hè, hier. Vossig bruin, toch. Maar dat is van... Dat Erik hier in de gemeente is, dat is van na mijn tijd. Dat heb ik niet meegemaakt. Maar ik heb hem wel ervoor meegemaakt. Ik kan heel veel vertellen nog. Maar zoveel tijd heb ik niet. Jeremiade. Een Jeremiade, wie weet wat dat is? Een klaagzang. Ja, iemand die afloopt en blijft klagen een hele tijd aan een stuk. Een Jeremiade. Soms heb je behoefte om je hart te luchten. Wie heeft soms de behoefte om zijn hart te luchten? Ja, toch, ik ben niet alleen. Klagen. En dan doet het zo goed als iemand naar u luistert zonder een oordeel te vellen. Want meestal wanneer dat je in de penarie zit, dan heb je daar geheel of gedeeltelijk zelf schuld aan. Maar tegelijkertijd heb je wel nood aan een arm om je schouder en niet aan een zwaaiend vingertje in je gezicht. Kent je dat? Je hebt nood aan iemand die aandacht aan u geeft, positieve aandacht. Wie heeft zich al eens beroerd gevoeld? Toch een paar. Wie heeft al eens een slapeloze nacht gehad door zorgen? Door schuldgevoelens? Omdat je het werk dat op je afkwam niet aankon. Niet zoveel, precies. In Herentals wordt niet zoveel gewerkt. Wie heeft de wanhoop al eens voelen opkomen omdat je je financiële toestand niet meer zag zitten? Er was misschien niet meer veel om te zien zitten. Nou, geen weinig, maar er zijn er hier en daar. Wie heeft al eens in de put gezeten omdat je u niet begrepen voelde? Ik kan het niet uitgelegd krijgen en ze begrijpen mij niet, ze begrijpen mij verkeerd. Wie heeft het al eens moeilijk gehad omdat je u bedreigd voelde? Bedreigd door mensen, door omstandigheden, terreur, ik weet niet, door de recente gebeurtenissen, dat je voelt van, ik ga niet meer naar Brussel. Ik kom niet meer in een station. Nee, dat is niet zo bekend. Wie heeft zich al eens mislukt gevoeld? Ja, toch herkenbaar. En dit is een moeilijke. Wie heeft zich al eens door God afgewezen gevoeld? Ja, er zijn toch eerlijke mensen bij. Nu, wees gerust. Als je op al die vragen ja geantwoord hebt, dan ben je niet alleen. En je bent zelfs een heel goed gezelschap. Jeremia, de bedenker van de Jeremiade, die heeft dat ook uitgedrukt op een gegeven moment in zijn Jeremiades, de klaagliederen. En we willen eventjes, de tekst is klein, maar ik veronderstel dat iedereen zijn Bijbel bij heeft. Ik heb gekozen hier voor de herziene Statenvertaling, maar dat kan net zo goed in een andere vertaling. Als je het kunt lezen, proficiat van op de achterste rij. Maar we gaan het even doorlezen. Vandaar dat mijn preek ook redelijk lang duurt, omdat het een redelijk lang stuk is. En hij zegt in hoofdstuk 3, vers 1, ik ben de man die ellende gezien heeft door de stok van zijn verbolgenheid. Mij heeft hij geleid en doen gaan in duisternis en niet in licht. Ja, telkens heeft hij weer zijn hand tegen mij gekeerd, de hele dag. Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij aangebouwd en mij omsingeld met gal en moeite. In duistere oorden doet hij mij wonen, als degenen die al lang dood zijn. Hij heeft een muur om mij heen geworpen, zodat ik er niet uit kan gaan. Hij heeft mijn bronzen ketenen zwaar gemaakt. Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen versperd met gehouwen stenen. Mijn paden heeft hij krom gemaakt. Een loerende beer is hij voor mij, een leeuw op verborgen plaatsen. Mijn wegen heeft hij afgebogen en hij heeft mij verscheurd. Hij heeft van mij een woestenij gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij stelde mij als doelwit voor zijn pijl. Hij heeft in mijn nieren doen binnendringen de pijlen uit zijn koker. Ik ben belachelijk geworden voor heel mijn volk, het onderwerp van hun spotlied de hele dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem doordrenkt. Hij heeft mij mijn tanden op kiezelstenen laten stukbijten. Hij heeft mij in de as neergedrukt. Van vrede verstoten is mijn ziel. Ik ben het goede vergeten en ik zei, mijn kracht is vergaan en wat ik van de Heere verwachtte. Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding, aan de alsem en de gal. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan. Ze buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Het is de goedertierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heer, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heer voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Goed is het voor een man als hij een juk draagt in zijn jeugd. Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, omdat hij het hem opgelegd heeft. Laat hij zijn mond in het stof steken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat. Laat hij met smaad verzadigd worden. Want niet voor eeuwig verstoot de Heer. Want wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goedertierenheid. Want niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij mensenkinderen, dat men vertrapt onder zijn voeten alle gevangenen van de aarde, dat men het recht van een man buigt voor het aangezicht van de Allerhoogste, dat men een mens in zijn rechtszaak in het ongelijk stelt. Zou de Heer het niet zien? Wie zegt iets en het gebeurt als de Heer het niet gebiedt? Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede? Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonde. Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laten wij terugkeren tot de Heer. Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Lang gedeelte, maar ik zal u duidelijk maken waarom ik het gedeelte zo lang heb gelezen. Ik ga het niet vers voor vers helemaal uitpluizen, want dan zitten we hier morgen nog. Jeremia heeft de belegering van Jeruzalem meegemaakt door de Babyloniërs. Het was een straf van God. Het was God die tuchtigde en Nebukadnezar, de koning van Babel, gebruikte als zijn dienaar om zijn volk te tuchtigen. Jeremia heeft wanhoop, hongersnood gekend, verschrikking, gebrek en pijn. En bovendien werd hij door zijn eigen koning verworpen en door zijn eigen volk bespot. Dat proeft je ook in de tekst, dat voelt je daarin. Nochtans was hij de profeet in Israël of in Juda. Hij was de profeet, de boodschapper van God. Hij had Juda zelfs gewaarschuwd en al wat hij zei was uitgekomen. En toch. Hij had zelfs een valse profeet ontmaskerd en gezegd, na een jaar zijt gij dood. En hij was dood na een jaar. Jeremia had bewezen de stem van God te zijn. En toch zat hij in zak en as. Hij vereenzelvigt zich hier met het volk van Juda. En veel dingen die hij zegt, die heeft hij misschien zelf niet alleen persoonlijk meegemaakt, maar heeft Jeruzalem meegemaakt. Maar sommige dingen zijn ook persoonlijk. Maar tegelijkertijd vereenzelvigt hij de vijandelijke troepen van Babel met God. Gij doet dat. Gij werpt muren op. Gij zorgt voor die hongersnood, zegt hij tegen God. Onrechtstreeks was dat ook God die hen tuchtigde. Hoe moeten we reageren als we in diepe ellende zitten? Ik denk dat dat een vraag is die iedereen zich wel eens stelt. Nu, Jeremia laat ons zien hoe dat moet. Een van de kernverzen is vers 26 en Jeremia zegt, goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Dat is niet op uw luie krent gaan zitten, maar wel een afwachtende houding hebben en niet altijd zelf naar oplossingen zoeken. We hebben onze verantwoordelijkheid, maar het is ook goed om op een gegeven moment te zien van, hier is geen uitweg. De enige uitweg is boven. Dit Bijbelgedeelte, en je hebt gezien, ik heb het in drie dia's onderverdeeld, bestaat ook uit drie fases van zijn klaagzang. 1. We moeten de toestand onder ogen zien. Dat is wat we moeten doen. Dat is voorbeeld dat Jeremia geeft. We moeten de toestand onder ogen zien. Het is erg en hij beschrijft het ook als erg. 2 is, we moeten op God vertrouwen. Hij is de enige die ons daaruit kan halen. En 3, we moeten de eigen fout, de eigen verantwoordelijkheid ook op ons nemen, onze schuld toegeven. De toestand onder ogen zien. Wel, dat eerste gedeelte, als we kijken van vers 1 tot 18, dan, je ziet het hier niet zo goed op de dia, maar ik ga het u wel zeggen. Het is een beschrijving van wat er gebeurt. Zijn verbolgenheid. God is kwaad. God is boos, want het volk van de Joden heeft keer op keer zijn rug gedraaid naar God. Ze hebben God verlaten, ze zijn ontrouw geweest. En dus is God boos. En het gevolg is dat de duisternis die de Joden zelf gezocht hebben, dat die ook over hun komt, in vers 2. Hij keert zijn hand tegen mij, zegt Jeremia, maar hij bedoelt zichzelf als Jeruzalem. Hij keert zijn hand tegen mij. Hij heeft mijn vlees en huid doen wegteren. Dat is een beschrijving van een hongersnood. Uw vlees dat wegteert, stilaan is er alleen nog maar botten en huid, maar geen vlees meer. Want bij zo'n belegering, dat duurde soms heel lang, en dat was ellende. Dat was een stilaan, een wegteren van alles wat leefde. Hij heeft tegen mij aangebouwd, ja, die belegeringswallen rond Jeruzalem, je ziet het al voor u. En Ik woon in duistere oorden als degene die al dood zijn. Wat heb je voor ogen? Wat is het vooruitzicht? De dood. Niemand komt hier levend uit als het zo doorgaat. Hij heeft een muur om mij heen geworpen. Ziet je de Babyloniërs stilaan, die stad omsingelen en muren en torens. En hij sluit zijn oren voor mijn gebed. Op een gegeven moment zegt God van, oké, jij wilt niet luisteren naar mij. Jij wilt u ook niet meer richten tot mij. Dan luister ik ook niet meer naar uw gebed. Op een gegeven moment zegt God, stop, het is goed geweest. Uw zonden die jarenlang opgestapeld hebben, uw afgoden, uw onrecht. En hij beschrijft het ook in een laatste gedeelte. Het onrecht dat er was in het land, dat wil ik niet meer. Hij heeft mijn wegen versperd. Een loerende beer is hij, een leeuw. Een verslindend dier. Hè. Jeruzalem voelt dat ze in het nauw zitten en dat het afloopt. Dat ze geen uitweg hebben. Verscheurd. Zijn boog gespannen. Pijlen. En dan beschrijft hij dat een pijl door zijn nier gaat. Nu, het pijnlijkste wat je kunt meemaken in een strijd is dat uw nier doorboord wordt. Een van de pijnlijkste organen. Hij probeert het zo pijnlijk mogelijk te beschrijven. Ik ben belachelijk geworden voor mijn volk, ja. Nu heeft hij het over zichzelf. Maar hij zit daar ook wel in Jeruzalem. Als profeet tussen zijn volk dat gestraft wordt. En wat het volk dat hij gewaarschuwd heeft. God heeft mij met bitterheden verzadigd, kiezelstenen laten stuk bijten, allemaal beelden van geen eten meer, en van in het zand, de rouw, de wanhoop. Van vrede is mijn ziel verstoten, mijn kracht is vergaan. En dan komt het tweede gedeelte. Het tweede gedeelte, het vertrouwen op God. Eerst goed de toestand onder ogen zien, het is heel slecht, ze zijn er slecht aan toe, maar dan komt het vertrouwen op God. De omslag, denk aan mijn ellende. Hij richt zich terug tot God. Eerst zegt hij, God luistert niet, maar dan zegt hij, denk aan mijn ellende. Die ellende waar ik in zit. Mijn ziel denkt eraan en ik ga toch hopen. Want, en dan is er een ander belangrijk kernvers, het is de goedertierenheid van de Heer, dat wij niet omgekomen zijn. In de oude vertaling staat, het zijn de gunstbewijzen des Heeren, dat wij niet omgekomen zijn. Bekend lied dat soms gezongen wordt. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Hier is een beetje de ommekeer van Jeremia, zegt van, oké, het is erg, maar wij hebben een God waar wij ons naar kunnen richten en op een gegeven moment gaat hij luisteren. Mijn deel is de Heer, op hem zal ik hopen. Goed is de Heer voor wie hem verwacht. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Misschien is er nog hoop, het een na het ander, zegt hij zo. Want niet voor eeuwig verstoot de Heer. Wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goedertierenheid. Dat is de tweede fase. De tweede fase is, er komt vertrouwen op de Heer. Maar die komt niet vanzelf. Dat vertrouwen komt niet vanzelf en dat zal ik u straks uitleggen. De derde fase waar het doorgaat is de schuldbelijdenis. God doet dat niet voor zijn plezier om zijn volk te tuchtigen. Niet van harte verdrukt en bedroeft hij mensenkinderen. Hij doet dat niet omdat hij dat fijn vindt. Hij doet dat omdat het moet, omdat het nodig is. En dat heeft Jeremia door. En hij probeert dat ook aan zijn volk duidelijk te maken. En dan beschrijft hij een aantal zonden van het volk, het onrecht, hè, dat men vertrapt onder zijn voeten alle gevangenen van de aarde, dat men het recht van een man buigt voor het aangezicht van de Allerhoogste, dat in een rechtszaak iemand in het ongelijk gesteld wordt die in zijn recht staat. Zou de Heer het niet zien? Zou de Heer het niet zien? Vroeg of laat keert dat zich tegen u. De waarheid duurt het langst. Wie zegt iets en het gebeurt. Denk je nu echt dat de machtigste man het voor het zeggen heeft, zegt Jeremia? Als de Heer het niet gebiedt, gebeurt het niet. Zelfs Nebukadnezar die daar voor de poorten staat, zelfs die Babyloniërs met hun militaire overmacht. Wie zegt iets en het gebeurt? Als de Heer het niet gebiedt, ze hebben geen kans om Jeruzalem te veroveren. Komt niet uit de mond van de Allerhoogste het goed en het kwaad, de zegen en de vloek. Als je klaagt, klaag dan over uw eigen zonde. Want daar ligt de oorzaak van de ellende. Laten wij onszelf onderzoeken, onze wegen, en doorzoeken en dan terugkeren naar de Heer, zegt hij. Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Dat zijn de drie fases van die lange tekst die ik net heb voorgelezen. Nu, wat ik daaruit leer, en ik denk dat dat ontzettend belangrijk is voor het leven van ieder christen, is dat we dicht bij God moeten leven. En dat we onze ervaringen die we met God opdoen, dat we die moeten onthouden. Velen van u hebben een heel leven met God al achter de rug. Sommigen beginnen er pas aan. Sommigen hebben wel al wat ervaring. Maar alles wat je al in uw leven met God hebt meegemaakt, is belangrijk voor de rest van uw christenleven. Dat is iets, ik hoop dat je dat onthoudt, want dat is echt heel erg belangrijk. En Jeremia bewijst dat hier. De sleutel tot de overwinning is de onderwerping aan God en de schuldbelijdenis. Als wij niet zien dat wij een verantwoordelijkheid hebben die we soms niet dragen, en geen ootmoedige, geen nederige houding hebben tegenover God, en zeggen van, ik heb er weer niks van gebakken, het spijt me, ik ben schuld, dan komen we niet vooruit. Dan komen we niet vooruit. Dat is nodig, en daartoe roept Jeremia hier op. De Joden hebben het aan hun eigen ontrouw te danken dat God hen straft. En na schuldbelijdenis komt er weer hoop op een mooie toekomst, want God wil een mooie toekomst geven. God wil niet voor eeuwig straffen. Maar, om God tegemoet te treden en uw schuld toe te geven, moet u kwetsbaar opstellen. Nooit ervaren? Dat is niet gemakkelijk, hè? Toegeven, ik was fout. Ik was fout. Dan moet je kwetsbaar voor opstellen, want je weet dat degene tegenover wie je dat doet, die kan daar misbruik van maken. Je stelt je kwetsbaar op. Dus kunt je dat alleen doen bij iemand die je vertrouwt. Al gemerkt? Tegen wie geeft jij je schuld toe? Tegen iemand die je vertrouwt, waarvan je ziet, ja, ik heb die onrecht aangedaan en ik moet dat gewoon goed maken. En die gaat daar achteraf geen misbruik van maken. Daarom moet je ervaring hebben. Als je aan God je schuld toegeeft, dan moet je ervaring hebben dat God te vertrouwen is. Je moet in het verleden dus al vastgesteld hebben dat hij betrouwbaar is. Je moet hem kennen. En dat kunt je alleen als je met hem geleefd hebt. Je kunt alleen God kennen als je met hem geleefd hebt. Ik ga je nog eens een vraag stellen. Ik bedoel niet doorgrond je of weet je van naaldje tot draadje, maar een vraag hier vanmorgen. Wie kent God? Wie kent God? Steek uw hand eens omhoog. Ik bedoel niet, ik doorgrond hem helemaal. Ik weet helemaal hoe het in elkaar zit en je hoeft mij niks meer te vertellen. Ik weet er alles van. Dat bedoel ik niet. Maar wie kent God? Wie kent God? Nou, dan gaan er al wat meer handen omhoog. Er zijn veel bescheiden mensen hier in de gemeente. Wie juist positief geantwoord heeft met zijn hand of gewoon, ja, ik ken God wel. Ik heb wel ervaring met God. Ik heb hem leren kennen. Wil ik nog eens een vraag stellen. Je kent God. Zijt je er nu zeker van dat er nooit de rest van uw leven een tijd komt van oordeel of van ellende in uw leven? Zijt je daar zeker van? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk zijt je daar niet zeker van. Ook al kent je God, er kan u nog van alles overkomen. Wel, als dat zo is, dan heb je het hart nodig dat je weet dat God er voor u is. Dat hij eigenlijk liever geen ellende toelaat in uw leven en dat hij u een mooie toekomst wilt geven. Dus eigenlijk, waar ik naartoe wil, is, wij zouden allemaal een soort verzamelboek moeten maken met ervaringen met God. Dingen die we hebben meegemaakt, die ons vertrouwen op God hebben doen groeien. Gebeurtenissen uit ons leven waar we van geleerd hebben. Momenten dat we tegen de muur gelopen zijn, maar waar God ons iets geleerd heeft. Jeremia zou die laatste verse van dit gedeelte, dat derde luik, en ook dat tweede luik, niet hebben kunnen schrijven als hij geen voorgeschiedenis had met God. Hij kende hem. Als hij niet had ervaren wie God voor hem was, hij wist het nog. En dat moeten wij ook doen. Niet vergeten. We moeten de momenten uit ons leven bijhouden die ons God hebben doen kennen, die ons hebben veranderd. Niet vergeten. Er zijn kruispunten waar God ons toonde welke weg we moesten gaan. Er zijn doodlopende straatjes die ons leerden om er in het vervolg uit weg te blijven. En er is sabotage door tegenstanders met als gevolg schijnbare mislukkingen die God gebruikte om overwinning te geven. Vorige maand is het precies 40 jaar geleden dat ik mij heb laten dopen. Ik had toen nog haar. 16 was ik. Ik was hier in de gemeente. Sommigen kennen mij nog van toen. En ik ben nog dikwijls op mijn snuit gegaan daarna. Het is niet zo. Je komt tot bekering, je laat je dopen en you live happily ever after. Dat is niet zo. Er zijn nog heel wat dingen die je moet leren. Kruispunten, doodlopende straatjes en sabotage. De lessen die ik heb geleerd uit wat ik meemaakte, hebben ervoor gezorgd dat ik nu kan zeggen dat ik God blindelings vertrouw. Blindelings. Ik heb alle reden. Ik heb alle reden om God blindelings te vertrouwen. Er is niemand die zo te vertrouwen is als God. In elke omstandigheid. Ik ga u enkele voorbeelden geven uit mijn eigen leven. En ze dateren voor een deel van in de tijd dat ik, ja, tussen mijn bekering en mijn doop. Een eerste is een kruispunt in mijn leven. Ik herinner mij dat ik, het was in de tijd van het eerste jaarteam, hier in Herentals, en ik was goed bevriend met Hans Verburg. Sommigen kennen hem nog. Hij was mijn personal coach een beetje. En ik ging met hem naar de samenkomsten van de Jesus People in Tongerlo. En ik kwam in de dienst zondags, maar ook in de week zagen we elkaar regelmatig. Jammer genoeg is hij achteraf een beetje het noorden kwijtgeraakt. Maar hij heeft heel veel betekend in mijn leven. En op een gegeven moment, ik weet nog goed, op een zaterdagavond, we kwamen van Tongerlo, van de samenkomst van de Jesus People, en we wandelden over straat, en hij stelde mij een heel eenvoudige vraag. Niet een, hij begon geen preek, of hij begon geen verwijt, nee, hij stelde mij een heel eenvoudige vraag. Chris, doet je nog drugs? En op dat moment kwam mijn hele leven voor mijn ogen. En ik dacht, ja, ik had geld op zak van vrienden in Herentals. Ik ging een turnout naar school. En ik bracht soms wel wat mee van turnout voor Herentals. Ik had geld op zak, ik geloof, voor LSD of zoiets. Maar ik deed zelf drugs. Ik was jong. Het was nog een beetje de uitvloei van de Flower Power periode. Ik was geen heilig boontje voor mijn bekering. En net na mijn bekering. Ik had dat nog niet over nagedacht. Is dat eigenlijk fout? Drugs? Iemand van 16 denkt daar niet zo over na. Maar toen drong het in zijn volle gewicht tot mij door. Nee, eigenlijk kan dat niet. Ik kan niet afhankelijk zijn van iets en dingen doen die tegen de wet zijn. Want in die tijd was dat nog veel meer tegen de wet dan vandaag. En nee. En op In een fractie van een seconde nam ik een besluit. Ik dacht, dat geld, dat geef ik gewoon terug. Ik wil er nooit nog iets mee te maken hebben. En ik zei tegen Hans, nee. Ik doe geen drugs meer. En ik moet zeggen, sinds die tijd nog vaak, ik weet op popfestivals dat uit Herentals er mensen naar mij toe kwamen in Geleen, Pinkpop, 1977. Chris, jij kunt daar wel aankomen, jij vindt wel iemand hier. Kunt je niet voor mij dit? Nee. Dit is passé. Dat is een besluit dat ik genomen heb en dat was ook zo. Vanaf dat moment heeft God mij gewoon behoed voor de verleidingen en voor de, het vreselijke einde dat sommigen wel hebben meegemaakt daardoor. Een kruispunt. Ik sloeg een andere weg in. Van het één moment op het ander sloeg ik een andere weg in en God heeft mij die kracht gegeven. Vanzelf. Ik zeg niet dat het altijd vanzelf gaat, maar dat was een kruispunt dat wel in mijn hersenen is gebrand. Een ander voorbeeld, een doodlopend straatje dat ik tegengekomen ben, was ook in diezelfde periode voor mijn doop. Ik was in die tijd in Turnhout op school en ik was ook bevriend met een John de Boer. Ik weet niet of mensen hier hem kennen. John de Boer, die was toen in Turnhout. En hij was bezig met een koffiebar, dat was in die tijd zo een manier, een inloopcafeetje waar jongeren konden binnenlopen en het evangelie horen en tegelijkertijd iets drinken. Had niks te maken met de huidige koffieshops, dus iets anders. Maar ik kwam dus in Turnhout daar regelmatig. En regelmatig had ik ook schoolvoorstellingen, s'avonds, dus ja, waar ik naartoe moest in Turnhout. Ik woonde in Herentals, maar... Ja, die afstand s'avonds. Ik ging niet naar huis komen en dan terug als ik naar een schoolvoorstelling, een toneel of een film moest. Op een gegeven moment zei John de Boer tegen mij, zeg Chris, in Sint-Truiden is ook een koffiebar begonnen. Jongerengroep, een grote jongerengroep. En dat is echt eens leuk om mee naartoe te gaan. Gaat je niet mee? Ik had thuis nog helemaal niks gezegd van, ik wist, evangelie, dan moet ik nog niet met aankomen thuis, dat is taboe. Mijn ouders waren zeer katholiek, heel fijne mensen, maar dat was echt not done. Mijn broer had al slechte ervaringen, mijn onkel Jan Lievens had heel de familie tegen zich gekeerd. Nee, ik durf daar niks van zeggen. Dus ik zei tegen John de Boer, ja, ik ga wel mee. En thuis zei ik, we hebben een schoolvoorstelling vanavond. Was toch leuk, leugentje om best wil. Ik dacht, ja, dan komen ze er wel niet achter. Ik ga gewoon terug en dan neem ik de laatste bus en ik kom thuis en niemand stelt vragen. Het was inderdaad een fijne avond. Ik kwam de eerste keer in mijn leven Tony Stippelmans tegen in Sint-Truiden. En was een fijne jeugdgroep opgebouwd. En we kwamen terug. John de Boer reed niet zelf, dat was een vriend van hem, van de gemeente, met een hele oude Ford, denk ik. In elk geval, enkele honderden meters na de verkeerspin in Lummen. Geen middel meer om die auto in gang te krijgen. Er waren nog geen gsm's in die tijd, het was een ander tijdperk. Dus wij op zoek, een huis, daar brandt nog licht, aanbellen, mogen we even telefoneren? En Staf, dat was de naam van die chauffeur, die vroeg, die probeerde te bellen naar zijn vrouw en naar familie en naar zus en zo en si en la. Niemand antwoordde. John probeerde te bellen. Niemand. Je kunt het al raden. Ik moest bellen naar thuis. Fokker. Kunt je mij komen halen? Ik zit in Lummen. Lummen? Ja, oké. En zo was hij. Stelde geen vragen. Die kwam daar naartoe. En die reed eerst die twee gasten naar huis, naar Turnhout. En dan zat ik alleen met hem in de auto. En ik heb direct gezegd van, luister. Ik heb gelogen. Ik heb gelogen en dat is fout. Maar ik heb Jezus leren kennen. En dat heeft mijn leven veranderd. En ik heb mijn getuigenis gegeven. was niet zo'n heel... Hij heeft niet veel gezegd, maar ik heb achteraf wel veel aan bras gehad. En dat weten sommige mensen uit de gemeente hier wel. Maar ik moest daardoor. Het was een doodlopend straatje. De leugen is een doodlopend straatje. Dat helpt niet. Vroeg of laat komt dat toch uit. Dus je kunt u beter omdraaien en het verkeer in, zoals het hoort. Een derde belangrijke zaak zijn de tegenwerkingen. De sabotage door tegenstanders met als gevolg een schijnbare mislukking. En dat straks toen dat lied gezongen werd van verliezers en winnaars, toen dacht ik, ja, ik heb me vaak verliezer gevoeld. Ik heb me vaak verliezer gevoeld. Maar op datzelfde moment was ik een winnaar. Hoe dikwijls gebeurt dat? Weer, sommigen van u weten dat ik in de politiek heb gezeten, in de actieve politiek. Ik heb in Limburg, niet in de echte provincieraad hier in Antwerpen, maar in die van Limburg gezeten. Ik heb, vind ik, daar ook wel nuttig werk gedaan. Maar op een gegeven moment waren het weer verkiezingen, na 6 jaar. En er was mij beloofd, ik kwam op de kop van de lijst en ik zou weer terug in de provincieraad zetelen. Maar dat is niet gebeurd. Door allerlei intriges en kuiperijen binnen mijn partij was en die vleugels die zal toch wel zo hard niet spelen, want dat is een watje. En uiteindelijk stond ik niet op de eerste plaats en was ik dus niet verkozen. Geen herhaling van mijn mandaat in de provincieraad. En ik voelde dat als een mislukking. Hoewel ik meer stemmen had dan de kopman, was ik niet verkozen. En ik dacht van, wat wil God? Ik weet dat ik bezig moet zijn met politiek, maar wat wil hij dan? En niet lang daarna bleek dat ik eigenlijk niet in de provincieraad moest zitten. Er werd mij gevraagd, en dat kon niet als provincieraadslid, er werd mij gevraagd om voorzitter te worden van een bouwmaatschappij in Limburg, waar ik tot op vandaag nog steeds voorzitter van ben. Waar ik een hele revolutie teweeggebracht heb, een hele ommezwaai van de manier van werken, directeur aan de deur heb moeten zetten, en allerlei, het draaide vierkant, het was vreselijk hoe het in elkaar zat. Ik heb daar moeten recht verschaffen aan bewoners en werknemers. Ik heb daar een moeilijke transitieperiode doorgemaakt, maar ik moest daar zijn. Dat was de reden. Niet omdat die anderen zo Babyloniërs waren, die mij tegenwerkten. Nee, omdat God dat wilde. Hetzelfde met de Senaat, toen ik eigenlijk had moeten in de Senaat terechtkomen, gecoopteerd moeten worden. Toen is dat ook door allerlei intriges niet gebeurd. Maar toen is C-Accent en ECPM ontstaan, waar ik mee aan de wieg stond. En ik had dat niet kunnen doen als ik in de Senaat zat. Nu zijn er 5 Europarlementariërs die de christelijke stem in Europa laten horen. En is dat een beweging die over heel Europa aan het uitdijen is? Christenen in de politiek die proberen om, en soms met succes, soms met minder succes, maar die toch al heel belangrijke dingen hebben kunnen tegenhouden en andere heel belangrijke dingen hebben kunnen doordrukken in Europa. Niet onbelangrijk. En ik denk, een mislukking kan soms een overwinning zijn. Sabotage door tegenstanders, door schijnbare mislukking, maar God geeft overwinning. Mag ik een heel praktische oproep doen? Denk eens na over uw leven met God tot nog toe. Denk daar eens over na. Wat heb ik zoal meegemaakt aan kruispunten, aan doodlopende straatjes, aan sabotage, schijnbare mislukkingen, misschien nog andere dingen? Ik zou er nog een heleboel kunnen opnoemen. Sommigen van u kennen mij en weten ook nog veel blunders die ik gemaakt heb. Maar daar leert je van. Welke dingen heeft God gebruikt? Waar heeft God zijn liefde laten zien? Waar heeft hij mij bewezen dat hij bij mij was? Schrijf dat op. Schrijf dat op. Als je het niet kunt onthouden, schrijf het op. Of hou het
onder uw hersenpan, dat het klaar zit voor die momenten dat Jeruzalem wordt belegerd en je niet weet waar naartoe. Je hebt die dingen nodig. Je hebt die nodig om te weten dat God er voor u is. Ervaring met God. Door die ervaringen nooit te vergeten, kunnen wij stand houden als het moeilijk wordt. En het wordt moeilijk. Iedereen komt zulke tijden tegen. Christenen worden niet afgeschermd van de moeilijkheden. Wij krijgen niet minder te verduren dan ongelovigen. Het grote verschil is hoe wij erop reageren. En daardoor kunnen anderen ook aan ons zien dat we God kennen. En wij kunnen er anders op reageren, omdat we God kennen. God kennen we omdat we samen met God al veel meegemaakt hebben. Onthoud dat. Alsjeblieft, onthoud dat wat je meegemaakt hebt. En als je het niet kunt onthouden, schrijf het op. Mozes moest een lied opschrijven over hoe God de Israëlieten had gered uit de greep van Egypte. En over al hun blunders voor de rest en wat ze misschien nog allemaal zouden meemaken. Maar ze mochten het niet vergeten. Dus God zei, nu dan, schrijf dit lied op. God liet feesten organiseren, omdat ze het niet zouden vergeten wat hij gedaan had. Op diezelfde manier moeten wij opschrijven. Misschien zouden wij ons eigen lied moeten schrijven, zodat we het nooit vergeten. En op het moment dat het nodig is, komt het terug en dan blijven we staande. Dat wens ik u toe, van harte. Amen.